komende tijd staat in het teken van de tweede wet, Deuteronomium. Waarin in hoofdstuk 1 en 2 al kort de geschiedenis van de verovering, van de hele uittocht en verovering van het volk Israël, van het land Canaan, centraal staat. Om straks ook de wet uitgebreid te omschrijven. We gaan gaan lezen, als we vandaag gaan lezen in Deuteronomium 3, de versen 1 tot en met 17. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. Daarna zijn we verder getrokken, terwijl in hoofdstuk 2 een opsomming van wat er allemaal gedaan is, in de richting van Bazan. Koning Og van Bazan trok tegen ons te strijden. Een grote fout van de koning van Og. Waarom? Je strijdt niet tegen het volk, je strijdt tegen God. En als je tegen God strijdt, 1 Johannes, hè, wat we gelezen, dan ben je anti-God. Tegenwoordig zouden ze antichrist, maar je bent tegen God. Als jij dus heel dicht bij God leeft, zal God voor jou strijden. Maar dan moet je wel dicht bij God blijven leven. Dan kan God ook voor jou strijden. Hij rukte met zijn voltallige leger op naar Edrei. Toen zei de Heer tegen mij, je hoeft niet bang voor hem te zijn, want ik lever hem aan je uit. Met heel zijn leger en heel zijn land. Terwijl iemand staat tegen God op, dan zegt God, dan is hij bij jou. Het kwaad zal ik uitdrijven. Dat is wat hij met Jezus doet, met het kwaad in ieder persoonlijk. Hier gaat het voor zijn kind, zorgt dat het kwaad om hem heen weggaat. Doe met hem hetzelfde als wat je gedaan hebt met Sihon, de koning van de Amorieten, die in Gesbon zetelde. En zo leverde de Heer, onze God, koning Og van Bazan, met zijn voltallige leger aan ons uit. Stiekem zou ik dit gedeelte wel aan Israël willen sturen. Kijk eens wat er in Deuteronomium staat. Ook vijanden van jullie zijn tegen jullie opgestaan. Raadpleeg God. En dan suggereer ik dat ze dat niet doen. Maar ik zou willen dat hun God, Yahweh, wat meer in het oog sprong. En niet wat wij gaan doen, maar wat God wil dat we doen. Dat is mijn gevoel. Hem en doden al de zijnen. Niemand van hem bleef in leven. Als je het kwaad uitbandt, moet je het ook goed doen. We veroverden al zijn steden, 60 in getal. En bezetten het hele gebied van de Argob. Het rijk waarover Og in Bazan heerste. Er was geen stad die we niet innamen of afnamen. Zonder uitzondering steden die met hoge muren en poorten met grendels waren versterkt. En verder een zeer groot aantal nederzettingen. We doden alle inwoners zoals we eerder hadden gedaan met Sihon, de koning van Gesbon. En in elke stad doden we de mannen, vrouwen en kinderen. Het vee en de goederen van de steden maakten we echter voor onszelf buiten. Daar hebben ze dan waarschijnlijk ook toestemming voor gekregen van God. Wat je ziet is dat God wil dat het kwaad uit je leven wordt geband. We maken dat allemaal mee. Het kwaad in ons leven. Maar we gedogen nog zoveel. Kwaad een klein beetje, of ik kies dat wel en dat niet. Maar op een of andere manier kiezen we niet radicaal om het kwaad uit ons leven te halen. We bidden wel, Heer, vergeef ons en haal het kwaad bij ons weg. Maar als puntje paaltje komt, doen we dat niet. En waarom dat is, weet ik niet. We zijn er bang voor. Bang voor wat het kwaad of wat de tegenstander zal vinden. We zijn banger voor de tegenstander dan voor God zelf. En ik denk dat die vrees niet goed is. Allereerst moet je niet bang zijn voor God. Want als hij voor je is, wie zal er tegen je zijn? Maar ook nog eens even. Weet je. Waarom zijn we niet bang voor de duivel? Voor de kracht en de macht die hij heeft. En laat ik heel eerlijk wezen. Die heeft hij. En waarom we daar zo makkelijk mee omgaan. Dat is mij een raadsel. In dit verhaal laat God duidelijk zien dat hij echt af wil rekenen met het kwaad. Want als je maar een klein beetje overhoudt, dan gaat het als een uitzaaiing weer verder broeden. Je kan het zien als kanker. Als je dat bestrijdt, dan ga je het niet een beetje weghalen. Want dan weet je dat het doorgaat. Dat het zich uitspreidt over je lichaam. En zo is het ook met het kwaad van sommige volken. Dat die zijn als een soort kankergezwel. Canaan is voor Israël. Punt. Dat heeft God besloten. Dan kun je daar een ander land hebben. Dan komt een voorstel. Maar wat je ziet, koning Och, die wil hem zo Israël weg hebben. Maar zegt God, dat gebeurt niet. God komt voor zijn kind op. Zo hebben we toen het gebied aan de oostkant van de Jordaan, vanaf het Arnondal tot aan het Hermongebergte, op de twee Amorietische koningen veroverd. De inwoners van Sidon noemden de Hermon Sirion, de Amorieten Senir. Dat zijn wat details. Het omvatte alle steden van de hoogvlakte. Heel Gilead en heel Basan tot aan Salka en Edrei toe. Kortom, alle steden in het rijk van Och, koning Och van Basan was de enige overgebleven afstammeling van de Refaïten. De Refaïten, dat zijn de mysterieuze, mystieke reuzen. Zijn bed, te zien in Rabba, in de hoofdstad van Ammon, is van ijzer en maar liefst 9 el lang, 4,5 meter. En 4 el breed, dus 2 meter breed, gemeten in gewone el. Dus dat laat zien hoe groot ze zijn. We hebben dat land in bezit genomen en ik heb het gebied met alle steden van Aroer op de rand van het Arnondal tot halverwege het bergland van Gilead toegewezen, zegt God, aan de stammen van Ruben en Gad. De rest van Gilead en heel Basan, het rijk van Och en heel het gebied van Argob, heb ik aan de helft van de stam van Manasse toegewezen. Heel Basan wordt ook wel het land van de Refaïten genoemd. Jair, een nakomeling van Manasse, veroverde het gebied van Argob tot aan de grens met Gezer en Maga. En hij noemde Basan de dorpen van Jair naar zichzelf. En zo heette het op de dag van vandaag. Aan de nakomelingen van Mager wees ik dus Gilead. De stammen Ruben en Gad gaf ik het stuk ten zuiden van Gilead tot aan het Arnondal. Vanaf het midden van de Arnon, die een natuurlijke grens vond tot het dal van de Jabok, de grens met het land van de Amorieten. Ziet hoe God het volk verdeelt en het land verdeelt. En hoe hij het kwaad weg wil en dat hij het land Canaan goed bedoelt en hem geeft. De grote les die we hieruit leren is dat we ons afhankelijk moeten stellen van deze God. En dat is voor ons zowel moeilijk. Net zo moeilijk als het volk Israël. Want nu gaat het goed. Nu konden ze ook zien dat als ze vertrouwen stelden op de Heer, dat het een na de andere overwinning daar was. En toch? Toch gaat het weer fout. Het volk Israël is net jij en ik. Het volk Israël wordt ook als één kind van God gezien. Jij bent ook een kind van God. Waarom lukt het ons niet telkens op hem te vertrouwen? Ik denk dat dat de grootste les is die we uit dit gedeelte zien. Langzaam zie je de verovering en het volk Israël mag in Canaan terechtkomen. In het land van de reuzen, in het land van melk en honing. Je ziet de natuurlijke scheidingen, je ziet de verdeling van het land. God wil dat het volk het goed heeft. God wil ook dat wij het goed hebben. God heeft ook ons geluk voor ogen. Hij wil ons zegenen, maar waarom luisteren we niet altijd naar die zegen? Waarom willen we dat nooit helemaal accepteren? Ik denk dat we uit moeten stappen. En God en zijn liefde en genade ook werkelijk toe moeten laten in onze leven. En dat kunnen wij doen door de kracht van de geest. Maar dan moet je er wel voor openstaan. Zullen we gewoon maar bidden? Trouwe God, hemelse Vader, u verdeelt dat volk daar. U geeft raad en u zegt waar iedereen mag wonen. Prachtige verdeling, Heere God. En het huidige Israël is niet eens de helft van wat het toen was. Daaruit kunnen we de les leren dat als wij op u vertrouwen, wij de zegeningen mogen tellen. Maar als we u niet betrekken bij ons leven, die zegeningen ook tegenwerken. Waarom? Omdat onze eigen ik dan werkt. Heere God, we willen u nu gewoon ook bidden voor de vrede in Jeruzalem. Maar dat er vanuit Jeruzalem ook vrede mag vertrekken. Oftewel dat ze ook de les mogen leren. Wilt u regeren? Als we in het bijzonder aan Israël denken. Wilt u daar uw koningschap laten gelden? Heer, ga zo met ons mee. Wil ook koning van ons leven zijn. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.